Vooraleer we gaan praten met de mensen die in die frontlinie stonden, mensen in de zorg, verpleegkundigen, artsen in de ziekenhuizen, huisdokters, moeten we misschien eens proberen te reconstrueren hoe dat allemaal begon en hoe dat allemaal verder liep.
Er is een tweede besmetting met het nieuwe coronavirus in ons land. De patiënt die besmet is, verblijft op dit moment in het Universitaire Ziekenhuis van Antwerpen.
Het is een landgenoot die recent terugkeerde uit het buitenland.
Vooral de opnames in ziekenhuizen zijn gestegen en de opnames op intensieve zorg.
Heel wat specialisten, zoals orthopedisten, draaien nu mee op de spoeddienst, zodat de ervaren spoedartsen ingezet kunnen worden op de afgesloten corona-afdeling.
Eerder was al bekend geraakt dat ziekenhuizen ook alle niet-dringende ingrepen en consultaties uitstellen.
Zorgverleners die proberen deze coronacrisis zo goed en zo kwaad als het kan het hoofd te bieden.
Ik denk dat we die eerste piek gaan aankunnen. Ik denk dat we meer ICU-bedden hebben dan in Italië. En ik denk dat we het geluk hebben gehad dat we niet de eerste waren, waardoor we ons hebben kunnen voorbereiden.
Tot nu zijn er al een tweede en een derde corona-afdeling opengegaan. Hebben wij onze intensieve bedden in huis opgeschaald. En leven wij eigenlijk een beetje in een filmwereld voor, ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Je loopt daar rond in die pakken.
Op sociale media was opgeroepen om vanmiddag om 12 uur te applaudisseren voor iedereen die ons land draaiend houdt, ondanks het coronavirus. Er was ook gevraagd om een wit laken uit te hangen en die oproep werd massaal gevolgd.
Dank u wel, lieve zorgverleners.
Het gaat echt niet goed met de cijfers. Het is de start van de tweede golf. Ik weet, mensen gaan zeggen wij zijn drama queens, maar ik vrees dat het echt zo is.
Het begint op te stapelen en het begint echt wel te barsten nu.
In totaal liggen er nu meer dan 7200 mensen in het ziekenhuis. Meer dan 1300 mensen hebben intensieve verzorging nodig en dat is het hoogste aantal sinds het begin van de epidemie.
Dat wil zeggen dat we eigenlijk al boven de gewone capaciteit van intensieve zorgen aan het gaan zijn.
Het is net niet gebeurd, maar ik moet eerlijk toegeven dat het waarschijnlijk zeer nipt is geweest.
Ik weet niet hoe lang we nog bereid gaan zijn om die krachttoer vol te houden.
Het aantal patiënten op intensieve zorgen lijkt echter niet meer te dalen.
In het UZ in Gent waren er de afgelopen dagen meer opnames. En ook in Brussel wordt het drukker in de ziekenhuizen. Het UZ in Brussel, daar is het aantal covid-patiënten op één week tijd verdubbeld.
We zijn duidelijk nu aan een derde stijging al bezig. Die is al begonnen. Als je ziet wat er hier zich al een aantal dagen aan het voltrekken is, kan ik bijna niet geloven dat men nu over versoepelingen spreekt.
Ja, de stem die we helemaal op het einde hoorden is die van Eva van Brakel. Goedenavond.
Goedenavond.
Longarts in het UZ in Gent. U bent het hoofd van de COVID-afdeling daar. U bent hier niet alleen, Jasperina Dubois, ook voor u. Goedenavond.
Goedenavond.
Intensivist in Hasselt, Jessa ziekenhuis. Het was hier eventjes heel stil in de studio.
Ja, het is toch wel bijzonder als je het allemaal zo terughoort. Dan komt er toch wel heel veel flashbacks eigenlijk van het afgelopen jaar. Sommige dingen zaten toch al een beetje ver weg, had ik precies toch wel verdrongen. Anderen komen ja heel bekend voor, omdat ze nog niet zo ver weg zijn.
Ja, mevrouw Van Brakel, u was de laatste die we hoorden en u zei ja, ik denk dat die derde golf begonnen is. Is dat iets waar u vandaag nog altijd van zegt, ja, dat is de richting waar het uitgaat?
Het is zo dat wij bij ons in de regio nog altijd wel heel wat nieuwe instroom dagelijks hebben. Dus het blijft toch wel heel, heel spannend. Het komt altijd net op een paar patiënten aan of je een nieuwe afdeling moet gaan openen of niet. Dus wij kijken toch nog wel met spanning uit naar de komende weken.
Ja, en dat was eigenlijk de teneur van die hele montage. Het was altijd net wel of net niet, zo leek het wel.
Ja, wat mij ook opvalt als ik bepaalde zaken terughoor, is dat die eerste weken van vorig jaar, die zijn precies, het is alsof we die zo een beetje in een waas hebben beleefd. Ik denk dat wij toen allemaal maar één doel voor ogen hadden en dat was die zorg zo goed mogelijk organiseren. Dat, als ik dat nu terughoor, dan lijkt dat eigenlijk immens lang geleden precies.
Jasperina Dubois, u bent intensivist in Hasselt. Hè? Limburg, zwaar getroffen in die eerste golf. Herinnert u zich nog de eerste COVID-patiënt die voor u binnenkwam?
Ja, we zijn inderdaad in die eerste golf echt overspoeld. En ook daar zo'n beetje hetzelfde. In het begin was het zo wachten op iets wat precies niet leek te komen, omdat we ook wij niet gewoon zijn om te werken met exponentiële curves. Dus die lockdown gingen en dan eigenlijk was er nog geen patiënt. En dan iedereen zo van elke morgen als je toekwam en
nee. En dan de eerste patiënt. En dan dacht je, ja, nu gaan ze allemaal gaan komen. Dat kwam nog niet. En dan ineens kwamen die patiënten met 4, 5 tegelijk toe. En dan, ja, dan voel je natuurlijk heel snel dat je capaciteit heel, heel snel bereikt gaat worden. En dan, ja, dan is het een beetje twijlen met de kraan open en denken van, ja, hoe gaan we dat hier verder organiseren? En ja, zoals Eva zei, een afdeling open en een volgende afdeling open. Ook wat ze hij zegt, ja, maar je voelt van, hier komt een limiet aan. Straks hebben we echt onze maximum capaciteit bereikt. Ja. En wat dan? En op dat moment was het ook nog niet allemaal heel erg gestructureerd vanuit de overheid, wat dan in die tweede golf wel het geval was. Ja, en dan, dat gaf een heel onbehagelijk gevoel. Het gevoel van, ja, als dit zo blijft doorgaan, dan kunnen we het niet meer aan.
Ja, we zagen nog die beelden vanuit Italië komen. Waar er op sommige momenten het effectief zo was dat ze het niet meer aankonden?
Nee, gelukkig zijn we daar nooit beland. Is er eigenlijk toen op tijd toch wel aan de alarmbel getrokken. Ja. En zijn dan patiënten beginnen verwijzen naar andere provincies. Gelukkig maar. Want anders hadden we die toestanden wel gehad. En ja, ik denk, het was zo al bijzonder zwaar voor alle zorgverleners. Omdat ja, we eigenlijk continu tegen de tijd aan het werken waren. En ik denk, hadden we die taferelen gehad en die beslissingen moeten nemen van ja, ik heb nog maar 1 toestel of 1 bed en ik heb hier 3 patiënten die in aanmerking komen. Dat is uiteindelijk de beslissing die je nooit wil nemen en die we gelukkig nooit hebben moeten nemen.
Nee. U bent longarts, mevrouw Van Brakel, en gespecialiseerd in longinfecties. Dan komt daar zo'n nieuwe ziekte aan waar we eigenlijk niks over weten. Weet u nog dat eerste moment dat er zo'n patiënt op dat bed voor u ligt?
Ja, we hadden al eens vals alarm gehad. In januari was er een patiënt die rechtstreeks vanuit Wuhan met een griepaal ziektebeeld overkwam. En dus toen hadden we al eens geproefd draaid, maar dan uiteindelijk bleek het eigenlijk om influenza, dus om de gewone griep te gaan. Dus we hadden ons wel heel goed kunnen voorbereiden tot op het moment dat bij onze eerste patiënten toekwamen. Maar inderdaad, ik herinner me nog heel goed die in de eerste week waarin dat we nog... We waren eigenlijk begonnen, 1 assistent samen met mij dan als supervisor op 1 afdeling. In het idee van, zo kunnen we het wel eventjes trekken. Inderdaad, niet wetende wat er op ons afkwam. Dus enerzijds een aantal patiënten, maar ook het ziektebeeld zelf. En op een bepaald moment, na een 5-tal dagen of na een week, gingen al die patiënten plots achteruit. En dat was een heel vreemd gevoel dat je ook, waarbij dat je merkte dat eigenlijk alles wat dat je van buikgevoel, van klinische intuïtie eigenlijk had opgebouwd, dat precies bij COVID niet ja, klopte. Mensen zagen er dikwijls nog zo goed uit, maar als je dan eigenlijk ging kijken naar de hoeveelheid zuurstof in het bloed, dan was die eigenlijk al heel fel aangetast. En dat was een heel vreemd moment.
Want jullie zijn dokters, jullie genezen mensen, jullie doen daar alles voor. Wat doet dat met u als u het gevoel heeft, ik kan niet helpen of ik kan iemand niet geruststellen dat het goed komt?
Ja, dat is een afschuwelijk gevoel, want inderdaad, wij zijn opgeleid om mensen te helpen. En door de band lukt dat ook. En als het niet lukt, dan zien we dat normaal gezien heel goed aankomen en kunnen we dat ook kaderen en kunnen we ook uitleggen waarom het niet lukt. En dit hadden we hier totaal niet. Het is zoals Eva zegt, we zagen patiënten die beter gingen en dan plots terug slechter en weer wat beter en terug slechter en heel slecht terug. Dit hebben we nog nooit meegemaakt en... Zeker niet omdat we het niet altijd konden duiden wat er dan precies speelde. En dat maakte het bijzonder moeilijk ook voor onszelf, maar ook voor het ganse team, ook naar de communicatie met uw verpleegkundige toe. Dat je soms ook zag dat zij twijfelden van aan de artsen van ja, maar weten jullie wel dat dit het goede is? En dat je moest zeggen, ja, ik baseer mij op wat ik vandaag de dag weet. We lezen zoveel mogelijk artikels, we overleggen met collega's in andere centra. Maar... We weten ook maar wat we weten op dit moment. En het was niet wat we kenden. En het gedroeg zich niet zoals we het gewoon waren. En dat maakte het soms heel moeilijk om de juiste beslissingen te nemen. Of ja, je kon dan post hoc zeggen, hier hadden we misschien beter iets anders, of wat vroeger of wat later. Maar het was zeer moeilijk op het moment zelf om juist in te schatten wanneer je wat moest doen.
Ja. Wat er ook toen opviel, is dat we inderdaad voor het eerst ook echt geconfronteerd werden op grote schaal met het gevoel van, wij kunnen enkel maar ondersteunende zorg bieden op dat moment. Hè. Er was nog geen enkele behandeling. Ook heel veel twijfel over, ja, we hadden wel mogelijke ideeën over behandelpistes, maar dan tegelijk ook schrik van, ja, wat als we de afweer gaan onderdrukken, hè, gaan we dan het virus de vrije loop geven? En dan zag je eigenlijk op een bepaald moment wel iets heel mooi ontstaan, dat eigenlijk mensen, bijvoorbeeld collega's die meer een onderzoeksrichting waren uitgegaan, die dan eigenlijk terug naar de kliniek kwamen, letterlijk. En hoe dan eigenlijk dat multidisciplinaire eigenlijk wel naar boven kwam. Wat dat wij heel snel toen gedaan hebben, is ook dagelijks verschillende overlegmomenten ingericht. Hè. Dus een beetje orde proberen in de chaos te brengen. Omdat je vanuit verschillende disciplines samen nog altijd veel, veel meer weet en veel meer gewogen beslissingen kan nemen. Ook als het gaat om bijvoorbeeld, ja, hoe ver ga je in een bepaalde therapie. En eigenlijk tot op vandaag hebben wij nog altijd die dagelijkse COVID-staf, waar we inderdaad met intensivisten, met pneumologen, met geriaters, infectiologen samen zitten.
Dat is echt al een jaar dat jullie elke dag dat overleg hebben.
Dat is al een jaar. Ik denk dat we het ooit eens een of twee weken wat op een lager pitje hebben kunnen zetten, maar dat zal niet veel langer geweest zijn.
Ja, want dat is een gevoel dat veel mensen hebben, denk ik. Het is er altijd. We zetten de televisie open, de radio, elke website. Corona is er altijd. Dat geldt zeker voor jullie.
Ja, dat klopt. Dat is. En op bepaalde momenten hadden velen van ons het daar ook wel een beetje mee gehad. Dat je zei, van dan kwam je thuis en dan ging het weer over die cijfers. En ja, dat je echt zei, van nu moet ik daar even van ja, detacheren, want het blijft altijd maar om hetzelfde draaien. En dat je op een bepaald moment blij was dat er Amerikaanse presidentsverkiezingen waren, dat er eens een ander nieuwstopic was. Juist om eens, dat je denkt van, ja, wat heeft de voorbije jaren het nieuws beheerst? Want nu lijkt er nog maar één onderwerp te zijn. En ja, dat maakte het soms ook wel moeilijk om enerzijds omdat mensen, ja, ook goed geïnformeerd waren. In die zin, ja, uw patiënten, familieleden wisten eigenlijk waar het om ging. Maar anderzijds, het was nooit weg. En ik merk dat nu ook nog altijd op de werkvloer. Het is zo, we blijven op een plateau hangen dat eigenlijk te hoog is. Wat maakt dat je continu met de dreiging zit dat je een nieuwe afdeling moet openen. En dat maakt ook dat iedereen, oei, de cijfers stijgen. Ja, het komt er weer aan. En dat geeft zo'n
die stress blijft
onrust die er continu blijft, ja, hangen. En dat weegt op iedereen, dat merk,
ja,
je wel.
Ja. Wat was voor u het moeilijkste moment in het voorbije jaar?
Ik denk het allermoeilijkste vond ik de allereerste keer dat ik persoonlijk een patiënt moest intuberen en dat die bijzonder angstig was en ervan overtuigd was dat die ging overlijden en dat je die op geen enkele manier gerust kon stellen. Dat die mensen hadden de beelden uit Italië gezien. En anders kan je een patiënt geruststellen en het gevoel geven van, kijk, ik weet wat ik doe en ik ga voor u zorgen en wij gaan zorgen dat dit goed komt. Maar hier, die patiënten waren niet gerust te stellen. Die hadden zoiets van heel gelaten, van alsof ze er vrede mee hadden. En ja, voilà, ik weet wat er nu volgt. En ik vind het bijzonder vriendelijk dat jullie zoveel inspanningen doen, maar het gaat niet lukken. En dat is een heel onbehaaglijk en afschuwelijk gevoel, omdat uiteindelijk jij die patiënten in slaap moet brengen. En dat je dan denkt, ja, als het niet goed afloopt, geeft het zo'n beetje het gevoel van, ik heb die wel in slaap gedaan en ik heb aan die patiënt gezegd van, ik ga goed voor u zorgen, ik ga mijn uiterste best doen dat je hier doorheen komt. Ja, en als dat dan niet lukt, ook al heb je uiterste best gedaan, geeft dat geen goed gevoel. En daar kwam dan ook bij dat je de familie moest informeren telefonisch, waar je normaal, als het niet goed gaat, dan zie je de familie nog eens opnieuw. Je begeleidt die mensen in het hele traject van, dit komt niet goed. En dit kon niet. We zaten in een lockdown. Je moest mensen bellen waarvan je wist dat die alleen thuis zaten. En zeggen van, kijk, uw echtgenoot gaat enorm achteruit. We vrezen dat het de volgende uren, ja, dermate slecht gaat gaan dat die gaat komen te overlijden. Als je die boodschap moet brengen aan iemand die je weet die daar alleen thuis zit, dat voelt afschuwelijk. Dan,
waren ook veel patiënten, hè?
Waren er veel. En wat er ook, denk ik, daarbij heel bijzonder was, is dat je vaak ook verschillende familieleden, verschillende gezinsleden had die op hetzelfde moment uiteraard corona hadden, soms zelfs in verschillende ziekenhuizen opgenomen waren. En dat dan bij een patiënt die het bijvoorbeeld dan, die er wel doorkwam, dat je dan eigenlijk bij het ontwaken nog de boodschap moest geven van ja, u heeft het gehaald, maar uw echtgenote bijvoorbeeld niet.
Hoe ga je dan naar huis?
Ja, dat weegt wel enorm op een team. En dat is belangrijk dan om toch ook daar eventjes onderling over te debrieven.
Ja. We hebben jullie ook gevraagd om muziek mee te brengen. En het zal niet verwonderen dat er muziek meegebracht is die belangrijk was, die troost bracht. Muziek die ook hier op Radio 1 veel betekend heeft. En we hebben als eerste nummer klaarstaan Isole de les Bains. Dat had jij mee, Eva van Brakel, omdat zij dat nummer ook komen zingen is in het ziekenhuis in Tuzet in Gent.
Ze is dat komen zingen voor onze midkeer. Ja, en het werd gelivestreamd naar de patiënten. Dat was een heel, heel bijzonder moment.
Ja, want troost was nodig op dat moment.
Ja. Ja, zeker.
Laten we daar samen even naar luisteren.
We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan tot we samen. We zullen doorgaan met de zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan telkens als we stilstaan om weer door. Samen zijn.
Dat nog altijd voor kippenvel zorgt, denk ik, bij veel mensen. Omdat het ons ook een beetje terugvoert naar die eerste dagen van de lockdown. Toen alles rondom ons heel stil was en wij eigenlijk alleen maar naar die cijfers konden kijken. Na het nieuws van 6:30 gaan we toch ook eens proberen kijken of er hoop is. Positieve dingen die we kunnen onthouden uit dit hele jaar.